Goedemorgen. Wij gaan verder met de bergreden. En iedere preek is op zichzelf te beluisteren. Maar met elkaar vormt het de veelkleurige wijsheid van de Heer. Ook wel genaamd, ik heb het genoemd, de King's Speech. Een koning die, Jezus was zo ongeveer 3 maanden in bediening. En eigenlijk zijn politiek programma neerlegde voor zijn volgelingen over wat hij van plan was te gaan doen. En uiteraard stonden daar de farizeeën en schriftgeleerden met grote oren omheen te luisteren. Waar hebben we het over gehad? De basisthese van de bergrede is, dat vind je in de zaligsprekingen, het gaat om de karaktervorming van de discipel. Dus de bergrede is een nieuwe wet waar we aan moeten voldoen. Nee, het is het programma wat de Heilige Geest door jou en mij wil gaan doen. Romeinen 8, ons vormen naar het beeld van de Zoon. De Heilige Geest wordt nergens genoemd in de bergreden, maar is net als met, Esther. God wordt niet genoemd, maar spat weer een bladzijde eraf. Het doel waar het om gaat is dat we gaan lijken op Christus. Vervolgens roept Jezus ons op om ons niet terug te trekken, maar juist deel te nemen aan de maatschappij. Zout zijn en licht zijn in een gebroken wereld. Dat kan door de Heilige Geest. De basis is ook, zoek eerst het Koninkrijk van God en de rest komt wel. Het gaat om het hart. De bergrede is een zaak van het hart. Dat is ook de belofte vanuit het Oude Testament dat God ons een nieuw hart zal geven. Nou, uiteindelijk roept Jezus ons op om een gerechtigheid die groter is dan de farizeeën. Dus we hebben eigenlijk gehad de eerste gedeeltes over wat Jezus precies wil. En nu zitten we in de bijbelteksgedeeltes van Matteüs 5, waarin Jezus gaat uitleggen wat die gerechtigheid nou precies is. Waarin zijn leer nou verschilt met die van de farizeeën en schriftgeleerden. Uitgangspunt, wat je moet onthouden als je soms moeilijke tekst, en we gaan vandaag moeilijke tekst behandelen de komende tijd. Jezus heeft het tegenover discipelen, kinderen van God. En er worden best af en toe even met de deuren gesmeten en eventjes stevige woorden gebruikt. Maar hij zegt het tegen zijn kinderen. Dat is ontzettend belangrijk, anders zou dat een hoop verwarring geven. We gaan bidden voor een zegen, dat hebben we nodig. Lieve Vader, we danken u Heer dat we zo met uw woord bezig mogen zijn. Heer, de bergrede, de King's Speech, uw toespraak, het hart waar het om gaat, leven door de geest. Heer God, we bidden voor een geopend hart. En misschien het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben, dat het ook pijn en verdriet en zeer kan raken. Heer, dan bid ik dat het, uw pastorale geest, Heer, volop aanwezig mag zijn. Dat we ons getroost mogen weten. Dat hoe zwaar de dingen ook kunnen zijn, Heer, er kan geen zonde zo groot zijn of uw vergeving en uw genade is vele malen groter. Zegent u ons zo, in Jezus' naam. Amen. We gaan het hebben over seksuele reinheid. Ik heb maar een breed begrip genomen en ik wist geen ander woord voor reinheid. Het is zoeken. Seksuele reinheid. Matteüs 5, vers 27 tot 30. En het wetgedeelte wat aangehaald wordt is pleeg geen overspel. Ik heb hier bewust 2 foto's. De man die omkijkt en de vrouw die omkijkt. Want overspel komt aan beide kanten voort. En daarachter als een soort film. Filmisch. Het zal dadelijk bij het tweede punt wat ik ga behandelen, komt dat terug. Waar begint dat overspel? We gaan lezen. En we beginnen in Genesis. In Genesis 39, vers 7 tot 12. Nou, eigenlijk 6b tot 12. En dat doe ik bewust. En daarna ga ik pas naar Exodus en dan lees ik de wet voor. En dat is een reden. We lezen daar over Jozef en de vrouw van Potifar. En daar lezen we. Nou, ik pak heel 6 wel. Daarom vertrouwde hij, dat was de opzichter, Potifar zelf. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog maar om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, dat is Jozef, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden, behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Tussen haakjes, de wet was nog niet gegeven. Dag in dag uit probeerden ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op een zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bediende was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Het tweede tekstgedeelte wat we lezen is uit de wet, daar waar het straks in de bergreden om gaat. En dat is Exodus 20. En vers 14 zegt, heel zakelijk, heel kort, pleeg geen overspel. Maar ik lees ook nog het tiende gebod. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw. Op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En als laatste lezen we de bergrede, waaruit we preken. En dat is Matteüs 5, vanaf vers 27. En ik lees tot en met 30. Eigenlijk zou qua onderwerp, vers 31 en 32 over de scheidbrief erbij horen, want die valt ook binnen het thema van overspel. Maar ik vond het toch beter om dat op te knippen. Dat zijn toch hele gevoelige thema's en die hebben gewoon hun aandacht nodig. Vers 27. Dan gaat Jezus dus uitleggen dat zijn gerechtigheid groter is dan die van de Farizeeën. En dan haalt hij de wet aan. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op het verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen, dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Nou, krasse woorden. Daar moeten we het mee doen vanochtend. We gaan naar 3 dingen kijken. Eerst even, wat wordt er nou met het 7e gebod bedoeld? En moeten we dat zien in het licht ook van het 10e gebod? Tweede, zal een eye-opener zijn, dat doen we aan de hand van het verhaal van de vrouw van Potifar en Jozef, de 5 stadia van overspel, maar ook de gevolgen die dat met zich meebrengt. Het derde is, neem je verantwoording en tref maatregelen. Jezus vraagt van ons iets om te doen. Het eerste punt, het 7e gebod in het licht van het 10e gebod. Een basisprincipe, overspel begint nooit met seks. Daar gaan altijd meerdere kleine keuzes aan vooraf. Het is een weg. En het basisprincipe ook van zonde, want daar hebben we het over, van zonde in zijn algemeenheid, is de Satan verleidt ons leven te zoeken waarvan God gezegd heeft dat daar de dood heerst. En dat is het principe wat je in heel de Bijbel terugkomt. Dat zijn principes. Verleiding, het aanzetten tot iets doen wat God gezegd heeft, joh, dat moet je niet doen, want dat brengt de dood. geestelijk, in je leven, de pijn en het verdriet bij jezelf en bij anderen, daar zal de boze altijd op meespelen van, ah joh, en die belooft daar iets moois. Ons probleem is, en dat is ook in onze cultuur, is dat we over de zonde praten alsof we het hebben over een slagroomgebakje met een mooie aardbei erbovenop. Het is de zonde wel waard, zeggen we dan. Even buiten de pot pissen. Terwijl de Bijbel erover praat dat het een gifslang is. Dan moet je helemaal niet komen. Dat is het principe zoals de schrift dat. Een ander uitgangspunt is dat er in de schrift ontwikkeling is. En de strafmaat, hè, je doet iets verkeerd, en in dat geval overspel, daar stond dood door steniging op. Nou, dat wordt niet meer gedaan. En in onze cultuur denken wij met progressief denken dat als de straf minder wordt, dan zal de daad ook wel minder erg zijn. In ons denken is dan, vroeger, nou, dan mocht je ook wel geen bloedworst eten, weet je wel. We gooien alles op een hoop en als de strafmaat maar minder is, dan zal de wandaad ook wel minder zijn. Dat leert de schrift niet. Ik kan het niet mooier maken. Ook in Jezus' tijd, de wandaad blijft even zwaar voor God. Dat het in zijn langmoedigheid en in zijn goedheid de straf verlaagt, is wat anders, maar het neemt de ernst van de daad niet weg. Dat zijn Bijbelse kaderpunten, ja, daar hebben we mee te doen. Want waar gaat dat nou over? Pleeg geen overspel. Is eigenlijk gericht op de vrouw. En dat zit zo. Niet de vrouw als dader, maar als leidend voorwerp. De vrouw was in die tijd, zat in een hele kwetsbare positie. En bij pleeg geen overspel was eigenlijk de vraag erachter, als de man intimiteit had, seks had met een vrouw, was ze beschikbaar, ja of nee? Had ze al iemand, ja of nee? Was ze verloofd, want er maakt de Bijbel geen onderscheid tussen een verloofde en een getrouwde. Als een vrouw getrouwd was, dan was het overspel. Was ze vrij, nou, dan moest je haar dan alsnog als je vrouw nemen. Was alweer anders als het een slavin betrof. Zo ging dat in die tijd. Maar waar het om ging, was om de status, de eer van een vrouw te beschermen. En daar tilt God heel zwaar aan. Het had ook betrekking op tussen de Israëlische man en de Israëlische vrouw. Het volk Israël was uit Egypte vertrokken, was een slavenvolk, was gewend om, u vraagt wij draaien, bakstenen maken, tegelstenen, hup, dan maken we die. Maar het moest gaan leren leven als een volk en het moest gaan leren agrarisch hun eigen kosten gaan verdienen. En daar heeft God inzetting gegeven om dat volk in toom te houden. Het volk kwam in een land waar volken hadden geleefd, Canaanieten onder andere, die geleefd hadden zoals God het niet wilde. En ik las bewust ook dat even voor dat accent, dat Jozef zegt, ik zal toch niet zondigen tegen God. Je hebt helemaal de wet niet nodig om te weten dat je een zondaar bent. Dat is ook een Bijbels uitgangspunt. Wij denken altijd van, ja, je hebt de wet nodig zodat je weet dat je zondaar bent. Dat is niet waar. Het helpt om even te spiegelen. Maar iedereen in zijn geweten weet wat goed en fout is. We kunnen het verdoezelen, of we kunnen het afzwakken, of we kunnen ons hart verharden. Maar de schrift leert dat mensen, ook de heidense volken, inzicht hadden dat wat ze deden verkeerd was. En we lezen ook in de schrift dat ook God uit zijn genade ook profeten stuurde naar heidenen. Van denk erom, het is niet goed zoals jullie leven en anders komt daar het oordeel over. Pleeg geen overspel. Daar stond de doodstraf op. Een verloofde vrouw, God al als een getrouwde vrouw. Er was wel verschil in strafmaat. Een ongetrouwd meisje, dan was het minder erg. Daar werd je niet voor gedood, maar dan moest je met de vrouw trouwen. Dat is ook al aangaf, polygamie, daar zegt de wet dan weer helemaal niets over. Dus wij kijken natuurlijk met 21ste eeuwse ogen tegen de wet op dat soort zaken. Omdat wij natuurlijk veel meer vanuit het individu denken. En het Oude Testament denkt heel erg, en sowieso het Bijbels denken, denkt vanuit gezin, familie. Is toch patrigaal. daar een veilige setting waar seksualiteit bedreven kan worden. Je moet ook zien dat de Bijbel eigenlijk maar één plek kent waar seksualiteit thuis hoort. En dat is binnen het huwelijk. Een relatie tussen een man en een vrouw. Getrouwd. Ja, kom daar nog eens in de 21ste eeuw mee om. Maar dat is wel zoals God er tegenaan kijkt. En dat is niet een manier van kijken om ons te dwarsbomen of ons dwars te zitten. Of dat je met je seksualiteit geen kant uit kan. Nee, dat is de scheppingsnorm zoals God hem neergelegd heeft. Dat we in een gebroken schepping leven, waar veel kleurigheid is, zullen we maar zeggen, op het gebied van seksualiteit. Ik kom daar zo op terug. Dat is een gegeven. En hoe gaan we daarmee om? Sek, als je het bekijkt wat de Heer Jezus hier aanhaalt, gaat het dus over de man die gemeenschap heeft met een vrouw, waarbij dan de wet de vraag stelt, was ze vrij, ja of nee? Wij in de 21ste eeuw kijken een beetje zoals Plato er tegenaan kijkt. Onze cultuur heeft eigenlijk de cultuur van wat Plato noemt de androgene mens. Daar zit man en vrouw in en dat is wisselbaar. Je bijna zegt een soort yin-yang. Je hebt zowel het mannelijk als het vrouwelijk. Wat de cultuur nooit doet, en dat deed ze in de tijd van Plato al niet, en in de tijd van ons, is te zeggen dat de mens een zondaar is. Dat is wat de schrift leert. De mens is in zonde gevallen. In onze cultuur steekt dat hele denken van Plato zo de laatste 40, 50 jaar weer enorm de kop opgestoken. En een van de schrijvers is Elisabeth Badité. En ze schreef Les uns et les autres. De een is de ander. En daar is het hele denken neergezet van zowel man kan vrouw zijn, en vrouw kan man zijn of omgekeerd. En dat zie je eigenlijk in onze cultuur helemaal tot bloei komen. Dat maakt het lastig als we spreken vanuit een Bijbels denkkader. Daarin staan we enorm op gespannen voet met de cultuur. Waarin we niet veroordelend moeten staan. Zoveel mogelijk mee moeten gaan in begrip en in pastorale zorg. En erkennen dat er diversiteit is. Alleen wij zullen het labelen vanuit gebrokenheid. En niet vanuit scheppingsordinantie. Van zo heeft God het ook gewild. Maar we zullen er altijd in liefde en begrip omheen moeten staan. Maar ook hier geldt dat zelfs in een homoseksuele relatie of in een relatie waarvan een man en vrouw getrouwd zijn en een man ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft, gaat met een man, heeft daar omgang mee, dan pleegt hij ook overspel. Dus in die zin, overspel is er. Ander woord voor overspel is echtbreuk. Alle seksuele handelingen buiten het huwelijk noemt de Bijbel ontucht of hoererij. Dus dat ligt heel zwart-wit. Dat daar wel variatie in zit en om daarmee om te gaan. Dat ook het Nieuwe Testament spreekt er ook op die manier over. Als we dan kijken naar wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus kijkt eigenlijk in dit tekstgedeelte naar het hart van de mens. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt, haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Echtbreuk gepleegd. Jezus trekt het zelfs daarmee iets breder. Daar waar de wet van Mozes het over de Israëlische man en vrouw heeft, heeft Jezus het over de vrouw aan zich. De man aan zich. Jezus zegt eigenlijk, begeren is overspel plegen met het hart. Begeren is overspel plegen met het hart. Ook al gaat de vrouw in dit geval niet op de avance zin van de man, die probeert te zinspelen van, joh, ga je mee? Gaan we leuke dingen doen? Het feit dat die man al zover is, is voor God, in Gods ogen al overspel. Pleeg je al echtbreuk. De Heer Jezus heeft het hierover met het oog op het Koninkrijk van God. Met het oog op zout zijn en licht zijn. Een andere gezindheid dan de Farizeeën. Want bedenk dat de Farizeeën het kijken en het begeren niet als zonde bestempelden. Want de wet, als je echt sec naar de wet kijkt, dan is het leed al geschied. Er is al een moord gepleegd. Er is al overspel gepleegd. Er is al gestolen van je naaste. Maar Jezus zit eigenlijk aan de poort. De ogen die begeren. Het hart wat gaat verlangen. Dus Jezus zit bij de bron. En die geeft aan, je hebt een nieuw hart nodig. Je moet leven door de geest. We kunnen ook vaststellen dat er op deze planeet dus niemand is die het zevende gebod heeft overtreden. Dat is dan wel weer onze troost. We zitten allemaal in het schuitje. Want allemaal hebben we iets van onze naaste begeerd. Als we het tiende gebod in de ruimste zin nemen. Dus wat dat betreft. Dan gaan we naar de praktische toepassing. 5 stadia van overspel en de gevolgen. Nou, niet dat je het moet toepassen. Maar hoe het wordt toegepast in het leven. Dus ik denk dat het iets beter is. En dan gaan we toch kijken naar Jozef. Het eerste wat opvalt is vers 6. Daar krijg je een beetje het David-syndroom al. Alleen die moest nog geboren worden. Die Potifar, die had het helemaal voor elkaar. Jozef fixte alles voor hem. En het is maar een klein zinnetje, maar het zegt heel veel. Hij bekommerde zich alleen nog maar om wat hij te eten kreeg. Dat is vatsigheid. Die zou nu mee kunnen doen aan obese. Die is alleen nog maar met de liefde van de man gaat door de maag, letterlijk. Zal misschien wel hier vandaan komen, ik weet het niet. Maar hij had ook kunnen zeggen, ik ben nou met pensioen, vroeg pensioen, en ik ga met mijn vrouw leuke dingen doen. Nee. Hij bekommerde zich alleen maar om eten. Dus voordat we die vrouw van Potifar helemaal tot de enkels afbranden, Potifar zelf, gaat niet vrij uit. Pleit niet voor hem. De eerste stap in het proces waarin overspel kan gaan gebeuren in het leven. En ja, ik heb het niet gezegd, maar voor hetzelfde geld zitten hier mensen, die hebben hiermee te maken gehad. Dat is gewoon een hele verdrietige zaak. Kom ik dadelijk op. Misschien ben je wel dader. Wees getroost. Er is geen zonde zo groot. Of de genade van God is nog vele malen groter. Maar het begint klein. Het begint namelijk gewoon met de normale aantrekkingskracht. Dat is helemaal geen zonde. Man en vrouw kunnen aangetrokken worden tot elkaar. Je kan iets hebben van, hey, ik heb een klik met jou. Dat is gaaf. Wat ik dat in jou ziet. Dat is gewoon normaal. Jozef, hè, dat kunnen we zien in vers 6, eind vers 6. Jozef was knap en aantrekkelijk. Dus die vrouw van Potifar dacht, na verloop van tijd, wauw, dat is eigenlijk wel een helemaal. En ze kwam hem overal tegen, hè, want hij bestierde alles waar vroeger de man liep. Maar die had zich teruggetrokken naar aan de maaltijd. Dus die lag ergens op een bankje lekker te snaaien. En ze kwam iedere keer die Jozef tegen. En hij was gewoon knap en aantrekkelijk. Daar begint het. Maar dat is geen zonde. Het wordt gevaarlijk. En ik citeer gewoon eventjes zoals de dingen gaan in het leven. Ik heb met jou toch zulke fijne gesprekken, hè? Ja, met mijn partner heb ik die eigenlijk niet zo. Ik kan met jou, je kan zo goed luisteren. Je hebt zo'n, ik tref dat niet bij mijn partner. Weet je, dat zijn die kleine dingetjes. Dat noemen we de red flag. Als dat in je leven gebeurt, als je bij jezelf merkt dat er iemand in je leven is, dat kan een collega zijn, dat kan iemand op het werk, sport, waar dan ook, kerk, het kan overal, het komt overal voor helaas. Maar dat is een red flag. Als je merkt dat er aantrekkingskracht is in de andere seksen, waarvan je voelt van die heeft iets wat mijn partner niet heeft. Ik wil niet zeggen dat je dan gelijk, maar dan moet je je bewust van zijn. En praat er met je partner over. tweede wat gebeurt is verleiding. Klinkt gek wat ik ga zeggen, maar verleiding zelf is geen zonde. Jezus wat in alles verleidt, maar hij zondigde niet. Verleiding zou je ook kunnen zeggen gelegenheid. He? Je ontdekt degene met wie je al de normale aantrekkingskracht had. Joh, je hebt iets wat mijn partner niet heeft. En er komt zo'n moment, dat is de verleiding, je bemerkt, we zijn samen. Er is even niemand, we zitten in een hoekje, we zijn samen. Nou, dat is altijd gevaar. Want wat zich gaat ontwikkelen in een mens, is dat je dan blij bent om bij die ander te zijn. Wat er gebeurt is, die ander begint in je emotionele huishouding te komen. Je gaat aan hem of haar denken. Je vindt het fijn, toch wel fijn om even samen te zijn. Dus het komt mooi uit. Dat is de tweede rode vlag. Dan staan de seinen al vol op rood. Dus die ander heeft iets wat je partner niet heeft. En je gaat merken dat je emotioneel erbij betrokken begint te raken. Dat je het fijn vindt om bij die ander te zijn. Twee rode vlaggen. En dat zijn ook de laatste twee rode vlaggen. Want de derde wat er gaat gebeuren. Want als we. Ik ga nog even terug. Ik ga toch nog even terug. Want ik vergeet even bij verleiding. In vers 7 zegt de vrouw van Potifar. De verleiding. Hè, ze bemerkte dat ze. Kom bij me liggen. Dat was het eerste. Dat ze vertaalde dat van. Kom er gezellig even bij. Dat is de situatie. De gelegenheid doet zich voor. Dus we zien het ook in het leven van de vrouw van Potifar. Ze had aantrekkingskracht. Jozef was mooi, knap. En de verleiding ontstond, gelegenheid ontstond. Joh, kom maar even lekker gezellig bij liggen. En de derde is obsessief. En dat lezen we in vers 10. Dag in, dag uit probeerde ze Jozef over te halen. Dag in, dag uit. Obsessie is wanneer een idee dominant wordt in je denken. En de Bijbel zegt in de psalm, zoals een mens denkt, zo is hij. Dus je hebt al twee rode vlaggen in je leven gehad. Je voelt je aangetrokken. Die ander heeft iets wat je partner niet heeft. Je vindt het toch wel fijn en je wordt blij als die ander er is. En die komt in je emotie. En op een gegeven moment gaat het in je hoofd zitten. Je kan eigenlijk niet anders dan die ander denken. Dat kan heel ver gaan. 2 Petrus 2 vers 14 zegt, hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk. Ze verleiden onstandvastige lieden en ze zijn een en al hebzucht. We zitten hier in een situatie waarvan de Heer Jezus zegt, dit is list en bedrog. Je gaat dan allerlei mogelijkheden zoeken om die ander toevallig te ontmoeten. En dit is de zonde al in Jezus' ogen. Dit is de zonde al, de begeerte in het hart. Je hebt die ander gezien, die is in je emotie gekomen en het is te laat. Je kan eigenlijk niet anders meer dan alleen maar denken, oh, dadelijk zie ik hem of haar weer. Ik ga even toevallig, ik weet dat hij altijd op maandag of dinsdag daar is, dan zorg ik dat ik, weet je, dan krijg je die toevallige ontmoetingen. Oh, jij ook aan het appen? Ja, oh, nou, toevallig dat ik even aan je dacht. Weet je, je gaat situaties creëren om bij die ander te zijn. Nou, dat is, dan staan echt alle seinen op rood. Dan is het luchtalarm, fase 10. Voor Jezus is dan, je hebt overspel gepleegd. Volgens de fariseeën, die meestal onder te luisteren, niet hè. Want die waren alleen maar met de uiterlijkheden bezig. Waarvan Jezus ook zegt, wit gepleisterde graven, rot zijn jullie van binnen. Maar hier, dit is wat de koning in zijn King's Speech zegt. Ik zie het hart aan. Ik weet wel dat de wet zegt, u zult een overspel plegen, maar ik zeg je, zelfs, dan zit je hier, dan zit het al helemaal in je emotie en wordt het obsessief gedrag. Dan krijg je de vierde stap, dan ga je die ander verleiden tot wellust. En dat is het vers 12, de vrouw van Potifar, op een gegeven moment, ze, dag in dag uit was ze met hem bezig. Oh, die knappe man en ik moet en ik zal hem hebben. En ze grijpt hem en zegt, kom, neem me en je weet niet wat je mist. En nou ja, je kan er van alles bij bedenken. Maar dat is de ander verleiden. Ja, dit is ook zonde. Je wil dat die ander jou ook gaat begeren. Dat is een situatie dat je in het dagelijks leven elkaar gaat bevestigen. Dat je het naar elkaar, naar die ander gaat uitspreken. Er komt een moment, als in een overspelige situatie, dat mensen dingen naar elkaar gaan bevestigen. Dan worden het woorden als, ik wou dat mijn man zoals jij was. Of, ik wou dat ik met haar zo kon praten als met jou. En dan gaat die ander dat bevestigen, ja, ja, inderdaad. En er ontstaat er dus een hele nieuwe intieme eenheid die alleen in het huwelijk moet plaatsvinden. En kan en mag. De veilige setting van het huwelijk. Dus er ontstaat twee eilandjes. En Jezus zegt, je kan nooit twee heren dienen. Je zal de een lief hebben of de ander haten. En dat is wat er gebeurt. Op dat moment wordt die nieuwe situatie wordt gevoed, gevoed, gevoed. En alle energie gaat er naartoe. Het is lente. En dan is het in de tuin een en al overspel. Ja. Dan heb je namelijk rozen. En de rozen hebben aan de onderkant zo'n occulatieknop. En dat is, laten we zeggen, het huwelijk. Daar zit het allemaal. Daar zit alles, komt alles samen. En wat er gebeurd is, daar komen de hoofdstrengen uit. Daar gaat alle voeding naartoe. En dan komen dan prachtige rozen tot volle bloei. Maar je hebt ook zuigers. Die zitten eronder. Die komen vanuit de wortel, schieten die ineens op. En dan wordt een wilde scheut, noem je dat. En die schieten dan uit. En die groeien het hardst. En die hebben ook veel meer stekels. Die zijn heel stekelig. Moet je maar eens opletten. En dat zijn de zuigers. En wat die doen, is die halen alle voeding weg bij de andere rozen. Wat je die moet doen, is maar één remedie tegen. Een stukje weggraven, beetpakken en werkelijk losscheuren. Scheuren. Dan is die weg. Dus ook in de natuur zie je al. Maar dat is ook wat er dus ook in een relatie gaat gebeuren. Alle energie gaat naar die ander. En dan krijg je natuurlijk uiteindelijk de daad zelf. Overspel. En dat is een, wat de Bijbel aanrekent als een hele zware zonde. Er zit heel veel spijt, verdriet. Er kunnen kinderen bij zijn. Echtgenotes. Maar ook een van de dingen die we gauw niet zien, is dat we de Heilige Geest bedroeven. De situatie is, je geeft jezelf helemaal over aan elkaar. Alle remmen zijn los. En dan is er vaak al geen hebben en houden meer aan. En dan kan het, het hoeft niet altijd, het kan, hè, als er uiteindelijk inkeer en berouw is, kan een huwelijk weer hersteld worden. Maar het kan ook uiteindelijk, in veel gevallen loopt het af op een echt scheiding. En dat is natuurlijk enorm verdrietig. De gevolgen van deze stadia, zou je er vier van kunnen noemen. De eerste voor de ander. Die is enorm. Stel dat de ander ook getrouwd is, dan zijn gewoon twee huwelijken, ja, die worden gewoon enorm geschaad. Mensen, pijn en verdriet, huwelijken kunnen kapot gaan. En zelfs als het leven verder gaat, wordt hij nooit meer zoals het was. Ik ben toevallig vrij recent om een reunie geweest, met wat oudere vrienden en vriendinnen van vroeger gesproken, die weg zijn gegaan. En niet altijd dat er overspel was, maar zo'n situaties. En als je dan toch hoort, pijn en verdriet. En soms is het al 15 of 20 jaar geleden. En dan toch voel je nog de pijn. Het falen, het besodomieterd zijn, dat soort dingen. Maar ook de gevolgen voor jezelf, in dit geval als dader. Je hebt ook tegen jezelf gezondigd. Dat zal je altijd blijven achtervolgen. Ook al is er vergeving. Omdat je de gevolgen nou eenmaal niet teniet kan doen. God is van harte vergevend. Echt. Maar er kunnen gevolgen zijn. En gevolgen, ja, die kan je niet wegtoveren. Er kan een ander kind uitkomen. Er kunnen zoveel dingen. Het zijn allemaal weer identieke situaties. Maar het raakt ook jezelf. Het heeft gevolgen voor jezelf en gevolgen voor je partner. Maar het heeft ook gevolgen voor God. Derde, God raakt bedroefd. God is in zichzelf altijd happy, zeg ik altijd maar. In die zin, hè, God heeft ons helemaal niet nodig. God is van eeuwigheid. Een drie-enig God. Dat is een mini-samenleving, zeg ik maar, even onbegrijpelijk. Maar hij heeft ons gecreëerd als beelddragers van hem. En daar zit het hem in. Want als we kijken naar het huwelijk. dan is dat een afspiegeling van hoe God is. En als je ook het Oude Testament leest, dan is het ook, drukt God zich naar Israël uit als huwelijkspartner. Man, vrouw. En als Israël weer afgoderij pleegt, dan voelt God zich besodemieterd. Van hé, maar wij waren getrouwd met elkaar. Trouw zijn, dat is de essentie van wie de Heer is. Dus het heeft gevolgen voor God. Het bedroeft de geest. Ik wil niet zeggen dat de geest van je weggaat. Maar het maakt dat je ten opzichte van het koninkrijk van God schade berokkent die gevolgen hebben. Stel dat ik nu betrapt word in een overspelige situatie. God verhoede het, dat ik überhaupt dat het in me op zou komen. Maar stel dat het gebeurt en het komt aan het licht. Dan schaadt het niet alleen mijn vrouw en de ander. Het schaadt deze hele complete gemeenschap. Het schaadt de complete bediening. Het schaadt alle preken die ik ooit gepreekt heb. Mensen, ik ben ongeloofwaardig geworden. Zeggen, ja, ik kan mooi praten, maar ondertussen. Met wel lustige oogjes naar anderen. Je sloopt het werk van de Heer. Heeft enorme gevolgen. Het Nieuwe Testament praat zelfs over het vierde punt, over zelfs straf. En de straf moet je zien over je geloofwaardigheid, waar ik het net over had. Over het dienstbaar kunnen zijn in het Koninkrijk van God. Er zijn best schandalen die ook allemaal wel op internet geweest zijn van voorgangers die in zonde gevallen zijn. Het maakt zoveel kapot. De vreugde die je had van de daad weegt niet op tegen de zee en het doorwerken van de ellende. En 1 Thessalonicenzen 4 vers 3 en 6 zegt, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, dat u zich onthoudt van ontucht, want de Heer vergeldt. En de vergelding zit er niet in dat de Heer naar de hel stuurt, want we komen dadelijk op de harde woorden van de Heer Jezus. Maar dit gaat erop in over je bruikbaarheid in het Koninkrijk van God. Want God wil jou en mij gebruiken in deze gebroken wereld om zout en licht te zijn. En de boze is er alles aan gelegen om ons te doen laten struikelen. Daarom zegt Jezus, en dan moet ik even terug naar het derde punt. Neem je verantwoording en tref maatregelen. Want de Heer Jezus gebruikt harde woorden. Over je oog uitrukken. Je hand afhakken. Dat zegt hij met het oog op dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen seksuele reinheid. Hoe je met je seksualiteit omgaat. Jezus zegt dat we iets moeten doen. Bidden ervoor, oh Heer, help me dat ik, is niet afdoende. We moeten onszelf reinigen door iets op te geven wat ons dierbaar is. Je oog, je hand. En dat heeft alles te maken met openheid en transparantie. Het is eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, CR wat we hebben. Celebrate Recovery. Open zijn, dat is wat de Heer wil. Je oog en je hand afrukken houdt in dat je weet wat je belemmert. Is erkennen waar je zwakke plek zit. En dat is de praktische toepassing voor ons. We hebben gezien hoe venijnig de boze werkt met die stadia. Maar om je er tegen te wapenen is, ken jezelf. Praat daar open over met je partner. Als je alleen bent met iemand die je vertrouwen. Want het maakt niet uit of je getrouwd of ongetrouwd. We hebben allemaal onze zwakheden. Dat kan op seksueel gebied zijn, maar kan ook op drank zijn. Dat kan roddel zijn, dat kan van alle dingen zijn. Maar leven als kind van God is leven in het volle licht met je zwaktes. Niet verbloemen en dat we hier de getapte jongen uit staan te hangen. Dat we het allemaal voor elkaar hebben. Dat we de stem van God allemaal. Ik heb God in mijn broekzak, weet precies, kan profiteren van al dat soort dingen. Leert de schrift niet. De schrift leert, wees mij eerlijk. Laat maar zien die vuile was. Je hoeft niet aan iedereen, maar in een vertrouwde veilige omgeving mag je gewoon kwetsbaar zijn. En mag je aangeven, ik worstel met porno. Of ik worstel met drank. En dat je maatregelen kan nemen. Dat je zegt van nou, dat gezellige avondje in de kroeg, jongens, ik sla even over. Om die en die reden. Of als je te veel neiging hebt om te eten. Ik bedoel, zet lekkere dingen door en ik snij door hoor. Ik vind het heerlijk. Help me een handje, zet ze niet neer. Of zet wat anders neer. Worteltjes, die lust ik niet. Of tomaten, weet je wel, want dat soort spul. Als het nou een lekkere tompoes is of zo. Maar... Nee, weet je, dat zijn van die. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Als het. Maar dan moet je wel weten dat het je zwakke plek is. En de Bijbel is goud eerlijk. De Bijbel noemt de zonde gewoon. En we praten hier gewoon over van man tot man, van vrouw tot vrouw. We hebben allemaal onze zwakheden. Maar we hebben elkaar nodig. Dus als we het weten van elkaars zwakheden, sterk elkaar dan en breng elkaar niet in verleiding. Kijk, de cultuur gaat daar anders mee om. Temptation Island, wie kent het niet? Daar word je mee doodgegooid op tv en al dat soort vulgaire programma's. Temptation Island, en dat is toch, zegt dat wat van onze cultuur. Die hebben het malle idee dat liefde echt is als je de verleiding kan weerstaan. Dus we gaan JW, die nemen we mee, die dumpen we op een eiland met allemaal vrouwen cup X en slank zo en wellustig, die allemaal in gevarenzone nummer kom je bij me liggen zit. En dan veroordelen we het allemaal, kijk eens, hij is gevallen, hij ging stiekem met haar naar bed. Nee, je bent een week lang lopen de hele dag tussen dames in lingerie en minder. En dan, en als je dan valt, dan zie je het, je liefde was niet echt. En zo doen mensen eraan mee, hè? Gaan de stelletjes, die gaan dan zitten van, we hebben elkaar ontmoet, we gaan het tegen, hartstikke leuk. Ja, we moeten wel kijken of we echt van elkaar houden. Weet je, dit is de grootste satanische leugen die er is. Want de Bijbel leert dat je kracht niet zit in de verleiding te weerstaan, maar in het ervan vermijden. Jozef deed het enige wat goed was, run for your life. Hij rende voor zijn leven. Want we praten niet over slagroomgebakjes, hoe lekker ik ze ook vind, met een aardbei erop. Het gaat over gifslangen. En het ergste gif wat er is, het is dodelijk. Eén beet is voldoende. En dat leek allemaal zo leuk en zo zwoel en zo fijn. Maar één beet van die verraderlijke slang en je leven ligt voor altijd in puin. Met enorme gevolgen voor die en geen. De Heer Jezus praat hier tegenover zijn discipelen, gelovigen. Kinderen van God. En de woorden als Gehenna slaan in die zin niet op de hel. Kan soms wel. In andere situaties benadrukt de Heer Jezus de helkant ervan. Maar dit gaat om de vuurkant ervan. En dat moet je zien in het licht van de Korinthebrief. 1 Korinthe 3 vers 15. Dat je je erfenis verspeelt en dat je behouden bent als door vuur heen. Een kind van God is een kind van God. Maar we leven in het vlees. De een wat meer dan de ander, maar we leven in het vlees. En we hebben altijd de neiging om het melodietje van het vlees te spelen. Maar het hoeft niet, want we leven door de geest. Daarin worden we aangespoord. En het punt is, ga je naar het vlees leven, kom je in zo'n overspelige toestand, je hebt die rode vlaggen gemist en je zit in die situatie. Dan is het een hele toer om bakzeil te maken. Met als gevolg dat als je daarin struikelt, dat je niet tot je geestelijke doel gaat komen. God heeft een doel met ieder van ons. God heeft gaven gegeven. De geest geeft gaven. De vrucht is voor iedereen gelijk. Dat is de vrucht van de liefde. Dan krijg je geduld en trouw. Maar gaven zijn verschillend. Jij hebt je plekje in het koninkrijk van God. En de koning wil je gaan inzetten. Zodat je vrucht gaat dragen. De een zoveel fout, de ander zoveel fout. Maar als je gaat zitten rommelen in het vlees, dan ga je zaaien wat je in het vlees allemaal doet. Ga jij roddelen, dan word je een onbetrouwbaar persoon. En dan ben je een roddelkoning of een roddeltante. Gaan mensen je niet meer vertrouwen. Nou, dan hoef je echt niet aan te komen met, ik zal jou het evangelie eens uitleggen. Ben je een alcoholist, schiet je in de alcohol of in de, weet je. Het heeft allemaal gevolgen. Er kan allemaal herstel komen, dat is het niet. Maar blijf je erin volharden. In het vlees, dan word je ook behandeld als het vlees. En dat noemt de Bijbel, dan ben je behouden als door vuur heen. Je staat uiteindelijk voor Christus, maar je leven ziet eruit alsof je hem nooit gekend had. Maar de Heer kent je wel. En gelukkig, hij zal je tranen afwissen. Vandaar deze hele ernstige waarschuwing van de Heer Jezus. Hij staat aan de start van zijn bediening. Hij speelt zijn kaarten, maar hij zegt wel, een discipel weet seksuele reinheid. Het gaat om het hart. Je hebt daar de Heilige Geest voor nodig. En leer van de Jozefen en van de vrouw van Potifar hoe het werkt in dit leven. De boze komt met mooie praatjes en die zal zeggen, kijk eens, lekker slagroomgebakje voor jou, even buiten de pot. Maar het is gif van het ergste soort. En ken jezelf, zegt de Heer Jezus. Ga niet faken. Je mag komen zoals je bent, maar wees dan ook zoals je bent. Speel open kaart met mij. Laat de geest zijn werk doen. Sterk elkaar, bemoedig elkaar. Toon je zwakheid. Je mag zwak zijn, want dan zal ik mijn kracht tonen, zegt de Heer. De Heer Jezus zegt, ik ben een hoge priester. Ik kan in alles meevoelen. Ik ken iedere verleiding. En ik zal je kracht geven. Maar jij moet zorgen dat je niet in die situatie komt. En ik zal je ook daarbij helpen, maar steun elkander daarin. En dan hoeft het niet zo ver te komen. Het zevende gebod. Pleeg geen overspel. Het gaat heel ver. Het is een pijnlijk onderwerp. Maar Paulus zegt, laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht. Want hebzucht is roderij. Deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. En het zijn de ongelovigen. Onze grote troost is, ook al we kunnen vallen en we kunnen ook dit soort zondes doen. En het is heel verdrietig. Maar alles wat we in dit leven belijden en uitspreken naar God, zal echt niet opgerakeld worden voor de rechterstoel van Christus. Als je in deze situatie gezeten, je hebt dit verdriet meegemaakt. Je bent misschien dader. En je denkt bij jezelf, oh. Dat zijn harde woorden. Ja, het zijn harde woorden. Maar als God je vergeven heeft, dan is het vergeven en vergeten. Hij zal het niet oprakelen. Jezus bad niet, wees waakzaam en bid dat je niet in de zonde valt. Maar Jezus bad, zorg dat je niet in de verleiding komt. Zorg dat je niet in de verleiding komt. En dan wil ik afsluiten met Hebreeën 3, vers 12 tot 13. Op peil voor ons. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid wordt. Dat is een appel. We zijn aan elkaar gegeven. Niet om elkaar te dwarsbomen, maar vanuit liefde. Omdat we weten hoe erg de zonde is. En die is erg. Zo erg dat voor God maar één oplossing mogelijk was. Pasen. Zijn zoon. Jezus Christus. Als losprijs voor velen. Amen. Aan bidden. Lieve Heer, wil u danken voor dit woord. Zware woorden, moeilijke woorden, zo op een zondagochtend. Ernstige woorden. Maar Heer, het laat ook zien waar u voor aan het kruis gegaan bent. En Heer, we willen het ook uitspreken zonder veroordeling naar broeders of zusters of mensen in de wereld die dit soort keuzes en dingen doen. Want dat is het vlees. En als u ons niet vasthoudt, zouden we hetzelfde doen. We staan hier uit genade. Maar we weten, we kennen de trucs van de boze. Maar bovenal kennen we de kracht van de Heilige Geest. En zien we uit, Heer, dat we zout en licht zullen zijn. Heer, dat we mensen niet natrappen als ze op een temptation island in hun leven zitten en struikelen. Maar dat we ze zullen wijzen op het volbrachte werk van Christus. Heer, dat we elkaar zullen helpen in onze zwakheden, want we zijn gewoon zwak, allemaal van ons. En we hebben uw genade nodig, Heer, totdat we onze laatste adem uitblazen en we thuis mogen komen en een heerlijk lichaam krijgen. Tot die tijd, Heer, 24/7, volle genade van Christus nodig. Help ons, geef ons wijsheid, leer ons de valkuilen zien, leer ons onszelf kennen. Opdat we een waar getuige zullen zijn van die grote liefde van Koning Jezus. We mogen laten zien, Vader, hoe lief u de mens heeft. Zelfs in zijn gevallen toestand zijn ze beelddrager van u. Zegent u ons. Tot hoop en redding van deze stad. Voor de naaste en voor onszelf. In Jezus' naam. Amen.